Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders die zich in gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. En des Zoons die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En des Heiligen Geestes die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen Psalm 68, het zevende vers. Gelijk een duif door het zilverwit. 68, vers 7. We lezen Gods woord uit het boek Richteren, het vierde hoofdstuk. We lezen daarvan de verzen 1 tot en met 16. Richteren 4, vers 1 tot en met 16. En na de schriftlezingen zingen we Psalm 56, vers 6. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Maar de kinderen Israëls voeren voort te doen wat kwaad was in de ogen des Heren als Ehud gestorven was. En zo verkocht hen de Heren in de hand van Jabin, koning der Kanaanieten, die te Hazor regeerde. En zijn krijgsoverste was Sisera, deze nu woonde te Haroset der Heidenen. Toen riepen de kinderen Israëls tot de Heren, want hij had 900 ijzeren wagens. En hij had de kinderen Israëls met geweld onderdrukt 20 jaren. Deborah nu, een vrouw die een profetes was, de huisvrouw van Lappidoot, deze richtte te diertijd Israël en zij woonde onder de palmboom van Deborah, tussen Rama en tussen Bethel op het gebergte van Ephraim. En de kinderen Israëls gingen op tot haar ten gerichte. En zij zond heen en riep Barak, de zoon van Abinoam, van Kedes Naphtali. En zij zeiden tot hem, heeft de Heere, de God Israëls, niet geboden, ga heen en trek op de berg Tabor en neem met u 10.000 man van de kinderen van Naphtali en van de kinderen van Zebulon. En ik zal aan de beek Kizon tot u trekken, Sisera, de krijgsoverste van Jabin met zijn wagens en zijn menigte, en ik zal hem in uw hand geven. Toen zei de Barak tot haar, indien gij met mij trekken zult, zo zal ik heen trekken. Maar indien gij niet met mij zult trekken, zo zal ik niet trekken. En zij zeiden, ik zal zekerlijk met u trekken, behalve dat de eer de uwe niet zal zijn op deze weg die gij wandelt. Want de Heere zal Sisera verkopen in de hand van een vrouw. Alzo maakte Deborah zich op en toog met Barak naar Kedes. Toen riep Barak Zebulon en Naphtali bijeen te Kedes en hij toog op zijn voeten met 10.000 man. Ook toog Deborah met hem op. Heber nu, de Keniet, had zich afgezonderd van Kain uit de kinderen van Hobab, Mozes' schoonvader, en hij had zijn tenten opgeslagen tot aan de eik in Zaanaim die bij Kedes is. Toen boodschapte zij Sisera dat Barak, de zoon van Abinoam, op de berg Tabor getogen was. Zo riep Sisera al zijn wagens bijeen, 900 ijzeren wagens en al het volk dat met hem was, van Haroset ter heidene tot de beek Kison. Deborah dan zeide tot Barak, maak u op, want dit is de dag in welke de Heere Sisera in uw hand gegeven heeft. Is de Heere niet voor uw aangezicht heen uitgetogen? Zo trok Barak van de berg Tabor af en 10.000 man achter hem. En de Heere versloeg Sisera met al zijn wagens en het ganse heerleger door de scherpte van het zwaard voor het aangezicht van Barak, dat Sisera van de wagen afklom en vluchtte op zijn voeten. En Barak jaagde ze na achter de wagens en achter het heerleger tot aan Haroset ter heidenen. En het ganse heerleger van Sisera viel door de scherpte van het zwaard, dat er niet tot één toe overbleef. Is van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, als we vanavond weer verder luisteren naar de boodschap van Jacob op zijn sterfbed, gesproken aan het adres van zijn 12 zonen, dan komen we vanavond toe aan de zegen die hij uitgesproken heeft over zijn zoon Naftali. En de tekst, het woord van God voor de prediking, vindt u dan ook in Genesis 49, het 21ste vers. Genesis 49, vers 21. En daar lezen wij: Naftali is een losgelaten hinde. Hij geeft schone woorden. Laten wij de Heere om zijn zegen bidden. Heere, wij mogen vanavond toch ook weer uw heilig aangezicht zoeken in ons gebed. U brengt ons weer bij elkaar. U geeft ons ook deze avond weer de gelegenheid om, kon het zijn ook ongehinderd en ongestoord, te luisteren naar uw heilig evangelie. Vanavond komt u weer met uw woord tot ons, Heere. Wij mogen uw naam daarvoor grotelijks erkentelijk zijn. Want als u tot ons een woord spreekt, dan is dat altijd omdat u ons verderf niet zoekt, maar ons behoudt. En of dat woord dan een lieflijke nodiging bevat om tot het heil te komen, of dat uw woord dan een ernstige waarschuwing vertolkt om ons te waarschuwen voor de paden die naar het verderf voeren en ons af te manen om die wegen verder te vervolgen. Of dat uw woord nu dit aspect of dat aspect benadrukt en laat zien, het is altijd met deze achtergrond, u zoekt niet ons verderf en niet onze ondergang, maar ons behoud. Heren, zo hebt u het toch immers zelf bedoeld, zo hebt u het ook immers zelf geopenbaard. Dat vinden we toch her en der terug in de schrift. En dat wilt u toch ook bewijzen als een waarachtig woord. En u hebt het al zo menigmaal bewezen, Heren, want u hebt al zo vaak mensen door dat woord in het hart gegrepen. Het is al zo vaak waar geworden wat de apostel schrijft. Het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. En dat is in het leven van zoveel mensen al echt uitgekomen ook, dat ze onder en door het woord, toegepast door uw Heilige Geest, ook tot het waarachtige geloof in uw woord kwamen. En u hebt het al zo menigmaal betoond, Heren, dat uw woord echt levend en krachtig is. Dat het niet is als een mensenwoord dat wel gesproken wordt, maar dat ook weer vervliegt en verdwijnt en nalaat enige uitwerking te hebben. Maar van dat woord hebt gij gezegd dat het wel wat doet, dat het is als een hamer, dat het is als een vuur, dat het is als de balsem in Gilead, dat het is als het zaad der wedergeboorte, dat het is de spijs voor de ziel. En dat is allemaal waar gebleken, Heren. En als het dan al zo menigmaal bewezen is, dat dit niet alleen maar gezegd wordt omtrent uw woord, maar dat uw woord ook werkelijk zo is, zoudt u het ons dan ook willen doen ervaren, nu we vanavond weer rondom dat woord bij elkaar zijn? Laat dat woord waar het nodig is inderdaad vanavond ook functioneren als een hamer, of als een vuur, Want er moet zoveel neergeslagen en er moet zoveel opgeruimd en weggezuiverd worden in ons leven. Laat uw woord dat dan mogen bewerken, Heere, door de Heilige Geest die het geschreven heeft en die het ook toepast en heiligt aan het hart. En laat dat woord vanavond ook dienen als spijs voor onze hongerige ziel en als balsem voor ons gewonde hart. En laat dat woord vanavond ook dienstbaar zijn als een middel in uw hand om het geloof te werken en daar waar het is het ook te versterken. Heren, mogen wij zo deze kerkdienst aan uw zorgen aanbevelen. En mogen we u ootmoedig bidden, gedenk ons naar uw grote barmhartigheid en goedertierenheid. En dan hebben wij het niet verdiend dat u naar ons omziet. Dat is waar, Heren, en dat moet ook beleden worden. U zegt dat van ons en wij moeten dat met u ook eens zijn. En wij moeten het ook eerlijk voor u erkennen. Dat wij geen rechten meer hebben, omdat we alles verzondigd hebben. Omdat we door onze zonden ook alles verbeurd hebben. Wij, zo zegt de psalm, en we stemmen met die psalm, met die belijdenis in die psalm in. Wij hebben God op het hoogst misdaan. We zijn van het heilspoor afgegaan. En daarin hebben we het voorbeeld van ons voorgeslacht gevolgd, Heren. Daarmee hebben we het voorbeeld van onze eerste voorouders al gevolgd. We gaan geregeld weer in hun voetsporen. Wij betonen dat we inderdaad naar hun beeld geschapen zijn. Naar hun gelijkenis. Want zoals zij waren, zo zijn wij. Heren, en daarom, u kunt nooit naar ons omzien, u kunt ons nooit gedenken, u kunt ons nooit zegenen als u ons aanziet in onszelf. Maar zie ons dan aan in die tweede Adam, in de Heere Jezus Christus, die gekomen is om alles te herstellen. Datgene wat door mensen verdorven is, toch weer recht te maken. En om aan u terug te geven wat mensen altijd door u onthouden hebben en wat ze van u geroofd hebben, uw eer. En hij heeft u de eer gegeven met zijn hele leven, met zijn sterven ook en met alles wat hij gedaan heeft om uw wil te volbrengen. En daarin tegelijk ook aan uw recht te voldoen. En zo ook, en dat is een wonder dat onbegrijpelijk is en blijft, om zo ook tegelijkertijd verloren zondaren terug te brengen tot God, zodat ze voor uw aangezicht kunnen bestaan, alsof zij nooit zonde gehad of gedaan hadden. Want Heren, zo maakt gij uw volk. En dat is de schoonheid van het herscheppingswerk. We bidden van u, geef ons daar oog voor, geef ons daar zicht op, geef ons daar beleving van, ja, dat vooral, want we kunnen het zien en we kunnen het weten en we kunnen er ook nog over spreken, maar laten we het beleven mogen, Heren, als dat wonder van uw genade en weer ons daartoe vooral ook uw Heilige Geest schenken en laat uw Geest zo onder ons werken, krachtig en heerlijk en zaligmakend. Doe dan niet met ons naar onze zonden, maar vergeef ons alles wat wij hebben misdaan. Heren, wij bidden u voor de voortgang van uw werk in de wereld waarin wij leven. Het kwaad gaat wel verder en de ongerechtigheid vermenigvuldigt. En de dienaren der zonde, ze schromen niet om zich ook zodanig te openbaren. Heren, deze wereld die al brutaler tegen u opstaat en die al radicaler uw geboden van zich werpt en die het zo menigmaal betuigt met woord en met de daad dat het hen niet behaagt om in uw wegen te wandelen. Heren, wie bent u voor velen in deze wereld? Een naam, een woord dat ook nog misbruikt kan worden. En verder betekent u voor de massa niets. En dan zijn er ook nog zoveel die een valse godsdienst aanhangen. En die daarin opgaan en die daarin geluk denken te vinden. O Heere, wat is het getal van degenen die u niet vrezen, onnoemelijk groot. En wat is het getal van hen die u kennen en vrezen mogen, daarmee vergelijken, toch maar klein. En toch, Heere, het staat in uw woord, anders zouden we er mogelijk aan vertwijfelen. Toch zal er straks een grote schare zijn, zo groot dat het getal dan niet eens van te becijferen is. Een schare die niemand tellen kan, uit alle geslacht en volk en tong en natie. En ze zullen er allemaal zijn, gekocht door dat bloed van Christus en gereinigd door de geest van Christus. Ze zullen er allemaal zijn, ingegaan door de enge poort, door de wedergeboorte. Ze zullen er allemaal zijn, die gij versierd hebt met de vrezen van uw naam. Heren, datgene wat u daaromtrent gezegd hebt, dat zal toch ook waar blijken te zijn. Maar laat het dan ook zichtbaar worden, Heren, en laat het getal van hen die u vrezen mogen toenemen. Bekeer er nog velen, o God, en trek er nog velen uit de greep van de duisternis en van de dood, opdat ze in het licht mogen leren leven en het nieuwe leven mogen deelachtig zijn. Schenk zo uw zegen bij uw woord en sterk gij degene die gij tot het verkondigen van dat woord roept. Heren, laten we uw naam ook in het midden der gemeente mogen danken dat Annewien Koten weer veilig teruggekeerd is in ons land na dat jaar dat ze in China heeft doorgebracht voor haar studie. Heren, u hebt haar in dat afgelopen jaar ook willen bewaren daar en u hebt haar het voorrecht geschonken dat ze haar werk daar kon beëindigen en haar studie kon afronden. En dat ze nu weer in ons eigen land en ook in het midden der gemeente terug mocht keren. Zegen haar ook verder, Heren, op de weg die zij gaan moet en laat uw genade haar ten deel vallen. Zegen gij alles wat op uw zegen wacht. Bijzonder ook daar waar leed en verdriet, rouw en pijn is. Hoor ons, o getrouwe God, om Jezus wil. Amen. Wij zingen samen Psalm 45, het vijfde en het zesde vers. Men ziet u blij in statelijke rijen door dochteren, zelfs van koningen geleien. Dan zal de vorst van al uw schoon getuigen. 5 en 6 van 45.
Thank you.
gemeente, wij luisteren vanavond dus naar het woord van Jacob over zijn zoon Naftali. Dat is de 10e zegenspreuk die hij uitspreekt. Maar Naftali was wat de leeftijd betreft de 6e zoon. We hebben al eens eerder gezien dat in de volgorde die Jacob gebruikt bij het zegenen van zijn zonen, hij niet op ouderdom consequent afgaat. Er zijn er al 9 geweest voordat uiteindelijk deze Naftali aan de beurt komt. En hij heeft dus inderdaad op zijn beurt moeten wachten. En misschien dat er wel eens een ogenblik geweest is waarin hij dacht dat Jacob hem misschien zou overslaan, zou vergeten. Maar nee, ook aan Naftali wordt gedacht. Wie was Naftali? Ik zei, het was de 6e zoon van Jacob. Lea had er 4, Ruben, Simeon, Levi en Juda. En toen vond Rachel dat ze toch wel erg ver achterbleef. En zij kon dat niet hebben en ze heeft toen deze list bedacht dat ze aan Jacob haar slavin Bilha zou geven. En Jacob is op dat voorstel ingegaan en zo heeft Jacob uit Bilha al een zoon gekregen, Dan. En dan, omdat deze list of dit plan succes lijkt te hebben, komt er op advies van Rachel daarna nog een zoon uit Bilha voort. En dat is dan deze Naftali. Nog even, dan haalt Rachel op deze manier haar zuster Lea in. Nog even, dan staan ze gelijk wat kinderaantal betreft. En al is het dan langs een andere weg dan de normale, Rachel is er blij mee dat ze op deze manier toch ook kinderen krijgt. En dat ze daar blij mee is, dat blijkt wel uit wat ze zegt bij de geboorte van haar kind, van dit kind. In het 30e hoofdstuk van het boek Genesis lezen we daarvan. Eerst wordt daar dus gesproken over Dan. Daar heeft ze dus ook al een opmerking bij gemaakt. God heeft mij gericht, vers 6. En dan in vers 8, wat ze zegt bij de geboorte van Naftali. Ik heb worstelingen Gods met mijn zuster geworsteld, ook heb ik de overhand gehad. En zij noemde zijn naam Naftali. Mooie woorden. Ik heb worstelingen Gods geworsteld. En ik heb de overhand gekregen. Mooie woorden. Maar u moet er u maar niet op verkijken. In de eerste plaats niet omdat deze woorden lijken te wijzen op een zekere vroomheid. Al zou het dan nog wel vroomheid met een nare bijsmaak zijn geweest. Maar het is zelfs nog helemaal de vraag of er echt iets van vroomheid in doorklinkt in deze woorden van Rachel. Die uitdrukking worstelingen Gods, die hoeft u niet per se op te vatten alsof ze met de Heere geworsteld heeft, alsof ze aan de troon der genade geworsteld heeft. Het is de letterlijke vertaling van een Hebreeuwse uitdrukking. En die Hebreeuwse uitdrukking die betekent eigenlijk niks meer dan ik heb grote worstelingen geworsteld. Ik heb geweldige worstelingen geworsteld. Deze manier van uitdrukken komt in het Hebreeuws wel meer voor. Om nog één voorbeeld uit de schrift te noemen. Ik denk aan het boek Jona, waar gesproken wordt over de stad Nineveh. Een door en door heidense stad. Een door en door goddeloze stad. Want niet voor niets wordt Jona naar Nineveh gestuurd om het oordeel Gods aan te kondigen. Nog 40 dagen en dan zal Nineveh verwoest worden. En toch luidt de uitdrukking, als het gaat over de beschrijving van Nineveh, luidt de Hebreeuwse uitdrukking en Nederlandse vertaling letterlijk: Nineveh nu was een grote stad Gods. Maar niet in die zin dat het een stad was die de Heere toebehoorde. Niet in die zin dat het een stad was waar de vreze des Heeren gevonden werd. betekent eigenlijk alleen maar een geweldig grote stad. Waar Jona 3 dagreizen in kon gaan zonder dat hij het einde bereikt had. Een geweldig grote stad. Nou, zo kunnen we die woorden worstelingen Gods ook verstaan. Ik heb grote worstelingen met mijn zuster geworsteld. De manier waarop ze het zegt, ontegenzeggelijk, ja, die klinkt mooi. Die heeft zelfs de schijn van vroomheid. Mooie woorden. Maar het was natuurlijk nogal platvloers. Worstelingen met haar zuster. Ze heeft een soort wedstrijd met haar zuster gehouden. Daar is ze nog mee bezig. En wie scoort in die wedstrijd nu het hoogste? Doet er niet toe hoe je ze krijgt, als je maar kinderen krijgt. Maar het heeft met God niks te maken. Het is zo heel anders dan dat het straks is bij haar man Jacob. Van Jacob lezen wij dat hij worstelingen met God heeft geworsteld. 2 hoofdstukken verder in het boek Genesis. Hoofdstuk 32. Als ons daar verteld wordt dat Jacob alleen overbleef nadat hij vrouw en kinderen en al zijn bezittingen en alles wat er bij hem hoort over de beek Jabbok heeft laten trekken en dat hij dan alleen achtergebleven is terwijl de avond valt en de nacht komt en een man kwam en worstelde met hem de hele nacht door totdat de dageraad aanbreekt. En daar heeft Jacob met God geworsteld. En vandaar dat hij dan daarna ook de naam Israël, vorst Gods, worstelaar Gods, mag dragen. Maar dat was heel anders. Dat ging om een verbeurde zegen die Jacob van de Heere afsmeekte. En dat ging met geween en met smekingen gepaard. Dat ging gepaard met ware verootmoediging, maar tegelijkertijd ook met de hartelijke aandrang. Ik laat u niet los, tenzij gij mij zegent. Dat waren worstelingen uit de nood van een verslagen ziel die God niet los kon laten. Maar die aan moest houden en vast moest houden, omdat het anders verloren zou zijn. Was het bij Rachel nou maar zo geweest? Maar zo was het bij haar niet, zeker niet. Nee, gemeente, Rachel staat er niet zo best voor. Op geestelijk gebied, op geestelijk niveau blijft Rachel eigenlijk een heel stuk achter bij haar zuster Lea. Ze mag dan wel Jacobs lievelingsvrouw zijn geweest. En ze mag dan ook wel schoner zijn geweest, knapper zijn geweest dan haar zuster Lea. Maar op geestelijk terrein stond ze wel bij haar achter. Van Lea lees je nog eens een enkele keer dat ze een geloofsgetuigenis geeft bij de geboorte van haar kinderen. Bijvoorbeeld bij de geboorte van Juda. En bij de geboorte van Zebulon. En het is waar, het moet worden toegegeven, ze heeft niet altijd op dat niveau gestaan waarop ze bij die, op die ogenblikken stond. Niet altijd heeft ze gezegd, ditmaal zal ik de Heere loven. Niet altijd was haar hart bereid om de Heere te loven en hem de eer te geven. Maar ze heeft toch momenten in haar leven gehad dat ze dat doen mocht. Maar van Rachel lees je dat nergens. Hoe dat dan met Rachel afgelopen is, dat zegt het woord van God ons niet. Ze is betrekkelijk jong gestorven, ze is op een tragische manier gestorven. Daar moeten we later nog maar eens een keer over nadenken, als het over de geboorte van Benjamin en over de zegen van Jacob, over de jongste zoon gaat. Maar voor de rest laat het woord van God ons in het onzekere ten aanzien van het eeuwige wel of wee van Rachel. En als de Heere er niet over spreekt, dan moeten wij het ook maar niet doen. Dan komt het ons ook niet toe, trouwens nooit komt ons het oordeel toe. Laten we dan maar zwijgen. En laten we haar dan maar laten liggen, zoals we dat wel eens zeggen. En laten we dan maar luisteren naar wat de Heer Jezus zegt. En daarmee kijkt Hij ons allemaal heel persoonlijk aan, strijd om in te gaan. Dat is beter. Dat is beter dan speculeren over het lot van een ander. Of het nou wel of niet goed met een ander afloopt. Als er sluiers hangen, gemeente, laat ze dan hangen. En probeer ze niet weg te schuiven en in Gods raadsplan te zien. Ik weet dat kan best moeilijk zijn, maar heb er vrede mee als God het zo beschikt heeft. En bedenk dat het onze taak niet is om iemand in de hemel te praten of iemand uit de hemel te houden. Bedenk dat het onze roeping en onze verantwoordelijkheid is om te strijden, om zelf in te gaan. Zal het goed zijn als God u zal onderzoeken. Maar wat we wel weten, dat is dus dat Rachel bij de geboorte van Naftali mooie woorden gesproken heeft. Maar het waren alleen maar mooie woorden. En toch, en dat is het wonderlijke, toch neemt Jacob als hij stervende afscheid neemt van zijn zonen en als hij zijn zonen namens de Heere iets van het woord van God doorgeeft en de toekomst zoals dat zal zijn beschrijft. Toch neemt Jacob dat thema van die mooie, die schone woorden over. Zoals hij heel wat meer dingen uit de naamgeving van zijn zonen heeft overgenomen als hij ze zijn laatste zegen meegeeft. Als het Naftali's beurt is om toe te treden en bij het sterfbed van zijn vader te knielen en onder de zegenende handen van zijn vader te verkeren, als het Naftali's beurt is, dan hoort Naftali ook spreken over schone woorden. Dan vergelijkt Jacob Naftali met een losgelaten hinde. En dan zegt hij verder van hem, hij geeft schone woorden. En de vraag die we natuurlijk vanavond hebben te beantwoorden is, wat wordt daar nou mee bedoeld? Hoe moeten we dat nu verstaan? Het zijn soms ook wel wat verborgen gedachten. Gedachten die uit het beeld of uit de hele zin of uit de achtergrond moeten worden losgehaald. Willen we verstaan wat Jacob bedoelde, willen we verstaan wat de Heere bedoelde. Nou, de hoofdgedachte is voor iedereen duidelijk. Als het gaat over die zegen over Naftali, dan is de hoofdgedachte, het gaat hier over schoonheid. Schoonheid, kijk maar naar die hinde, dat vrouwelijk hert. Dat is toch een schoon dier, een mooi beest. En dan moet u niet zich een hert voorstellen ergens in een hertenkamp, want daar komt zo'n dier niet tot zijn recht. Of in een dierentuin, maar dan moet u zich dat hert indenken, ik weet niet of u dat lukt, ik weet niet of u dat wel eens gezien hebt, zoals dat in de vrije natuur zich beweegt. In de vlakte, of, en dan spreekt het nog beter, in het heuvelachtige of het bergachtige gebied. En de schoonheid van zo'n hert komt toch het beste openbaar als je dat dier op de vlucht ziet. Achterna gezeten door een ander dier dat het op het leven van dat hert voorzien heeft. En dan snelt dat dier, want het heeft van God de bekwaamheid, de bevoegdheid, de mogelijkheid gekregen om snel zich voor te bewegen. Het heeft van God ook de mogelijkheid gekregen om zich van de ene rotspunt op de andere te bewegen, te springen. Zodat je op een gegeven ogenblik zou denken, en nou gaat het mis en nou stort dat beest in een ravijn. En dan blijkt het toch op de juiste plek terecht te komen, dan heeft het toch de mogelijkheid gehad om de afstand juist te schatten en zijn snelheid juist te bepalen om veilig aan zijn vervolgers te ontkomen. En wat een souplesse en wat een gracieuze bewegingen maakt zo'n voortsnellende hinde. Mooi is zo'n dier. Dat wil Jacob in de eerste plaats benadrukken. En dat het hem daarom gaat, dat blijkt uit dat laatste in die zegenspreuk als het gaat. En daar heb je dat thema wat eigenlijk ook al bij Rachel meesprak. dat thema van de schone woorden. Ik denk dat je dat letterlijk op mag vatten. Dat als Naftali spreekt, dat de manier waarop hij spreekt, de woorden die hij kiest, de zinnen die hij bouwt, de taal die hij gebruikt, dat dat allemaal even prachtig is. Er is wat dat betreft verschil tussen de ene mens en de andere. Er zijn mensen die het vrij bot en vrij, misschien wel heel duidelijk, maar toch helemaal niet gestileerd en niet gepolijst zeggen. En je hebt ook mensen die hun zinnen zo kunnen bouwen en hun woorden zo kunnen inkleden, dat het inderdaad een genot is om naar te luisteren of om zulke dingen te lezen. Daar zit iets kunstzinnigs in. Nou, dat zit er bij Naftali ook in. Kunstzinnigheid. Naftali is de stam van de schone kunsten. Ze weten daar de dingen mooie vormen te geven. Het zij in het taalgebruik, maar ook op ander gebied. Daar kunnen ze mooi en lelijk goed onderscheiden in de stam van Naftali. En daar kunnen ze het mooie, het schone, de kunst hooglijk waarderen. Daar wonen de mensen die nog duidelijk verschil weten tussen het zingen van een nachtegaal en het krassen van een kraai. Tegenwoordig zijn er zoveel mensen niet meer, als ik tenminste afga op waar sommige mensen nou verslingerd aan zijn op soorten muziek, dan weet ik het echt niet meer wat ze nou nog voor smaak overgehouden hebben. Maar echte schoonheid als kunst is in Naftali betracht als een gave gods. En is er, en dat is nou niet een thema voor de prediking voor elke zondag, maar het woord van God gaat daar net zo min aan voorbij als aan vele andere aspecten, en dus zal het ook zo van tijd tot tijd ook wel eens naar voren mogen komen, is er ook niet veel dat God in de schepping en in wat hij aan mogelijkheden en gaven in de schepping gegeven heeft, is er niet veel dat dan door mensen ook mag worden genoten? En zal het niet waardering verdienen als God mensen een kunstzinnige aanleg hebben gegeven, zodat ze mooie liederen kunnen maken of mooie dingen kunnen produceren of mooie muziek kunnen vervaardigen? Nou, zo was dat nou in de stam van Naftali. Dat bedoelt Jacob maar te zeggen. Een hinde. En ook nog schone woorden. En ik denk dat dat ook volledig correspondeert met wat we daarover vinden in het boek Deuteronomium, waar ik al vaker naar verwezen heb. Want als wij Genesis 49 lezen, dan moeten we daar toch zo van tijd tot tijd ook Deuteronomium 33 naast leggen. Waar het ook over de zegen, over de stammen gaat, maar dan uitgesproken door Mozes. En Mozes heeft ook aan Naftali gedacht. In Deuteronomium 33 vers 23 lezen wij wat hij van Naftali zeide. O Naftali, wees verzadigd van de goedgunstigheid en vol van de zegen des Heeren. En dan ziet u dat Mozes wat Jacob gezegd heeft terugvoert op de bron waar het allemaal uit vandaan komt. Waarom is Naftali zo'n hinde? Waarom spreekt Naftali schone woorden? Hoe komt dat? Hoe kan die stam dat? Omdat hij deelt in de goedgunstigheid Gods. Omdat hij deelt in de zegeningen van de Heere. De Heere geeft dat. De Heere werkt dat. En dat dat zo waar geworden is, dat blijkt ook wel uit de geschiedenis van de stam van Naftali. Ik noem u een paar voorbeelden. Daar is in de stam van Naftali op een gegeven ogenblik een zekere Hiram, ook wel Hiram Abi genoemd. We komen hem tegen in het eerste boek Koningen, in hoofdstuk 7. Een van die hoofdstukken waarin ons gesproken wordt over de bouw van de tempel van Salomo. U weet, Salomo is vooral ook bekend niet alleen maar als de vredevorst, in wiens dagen de Heere vrede aan Israël gaf, maar ook als de grote tempelbouwer. Hij heeft mogen doen wat David eigenlijk al zo graag had willen doen en waar de Heere hem aanvankelijk ook toestemming voor leek te hebben gegeven. Althans, Nathan had gezegd dat het goed was, maar later moet Nathan op zijn woorden terugkomen. David had zo graag voor de Heere een huis gebouwd, maar de Heere zegt, nee David, u niet, maar uw zoon zal dat doen. Nou, dat heeft Salomo metterdaad gedaan en het is een prachtig huis geworden. En bij de bouw van dat huis heeft Salomo niet alleen maar materiaal gebruikt dat functioneel was, om het met een woord uit deze tijd te zeggen. Maar hij heeft ook alles gedaan om die tempel te verfraaien. En in het binnenste en ook in de buitenkant van de tempel was zoveel dat uit de kunst voortkwam. Houtsnijwerk, beeldsnijwerk en ik weet niet wat allemaal meer. Salomo heeft die tempel verfraaid. En daarbij is gebruik gemaakt van de diensten van deze Hiram. Ik lees u 1 Koningen 7 vers 13 en 14. En de koning Salomo zond heen en liet Hiram van Tyrus halen. Hij was de zoon van een weduwvrouw uit de stam van Naftali. En de vader, zijn vader was een man van Tyrus geweest. Een koperwerker. Die vervuld was met wijsheid en met verstand en met wetenschap om alle werk in het koper te maken. Deze kwam tot de koning Salomo en maakte al zijn werk. En dan wordt vervolgens verteld wat hij allemaal gemaakt heeft. Die twee koperen pilaren die bij de ingang van de tempel stonden. En die koperen zee met die 12 runderen waarop die zee was. En al die andere dingen. Hiram, de kunstzinnige Hiram, de man die verstand van schone dingen had, is door de Heere gebruikt tot verfraaiing van zijn huis. God is de God die zijn eigen werken ook schoon gemaakt heeft. Ziet u maar in de schepping. Daar heb je toch wel oog voor. De schoonheid van de stam van Naftali zien we ook nog op een ander moment uitkomen. En nu gaan we wat terug in de geschiedenis. En dan kom ik bij het hoofdstuk waar we een gedeelte uit gelezen hebben. Uit de richterentijd. De dagen van Barak en van Deborah. In de tijd dat de Israëlieten verdrukt werden door de Kanaanieten. 20 jaren lang. 20 jaar lang moesten ze zuchten onder de macht van de overheersers en ze hadden geen kracht om zich daartegen te weer te stellen. 20 jaar lang zijn ze uitgebuit en al die tijd hebben ze hun vrijheid, zijn ze kwijt geweest. Althans een groot gedeelte van de Israëlieten, noorden van het land Kanaan met name. En toen was er een vrouw, met name Deborah, en die krijgt van de Heere opdracht om aan een zekere Barak, en dat is er weer een uit de stam van Naftali, om Barak de opdracht te geven om een leger te verzamelen en tegen de Kanaanieten de strijd aan te binden. Barak is nou niet de grootste held. Hij zegt, ik wil dat wel doen, maar dan moet u wel meegaan, zo zegt hij tegen Deborah. En Deborah zegt, ik zal meegaan. Maar dan doet Barak toch ook wat de Heere van hem vraagt, wat de Heere hem opdraagt. En dan verzamelt hij 10.000 man uit de stammen Zebulon en Naftali. En er zijn inderdaad mensen genoeg die gewillig zijn om zijn bevelen te gehoorzamen. En ze trekken achter Barak aan en naar het woord van de Heere moeten ze de berg Tabor beklimmen. En op de hellingen van de berg Tabor legeren ze zich. En dan zorgt de Heere ervoor dat dat leger van Sisera, de krijgsoverste van Jabin, de koning van de Kanaanieten, dichterbij komt. Sisera krijgt bericht dat Barak een leger verzameld heeft. En Sisera die neemt zijn 900 strijdwagens met zich mee. En ze gaan in de richting van de berg Tabor. Nou, als u enigszins met de geografie van Kanaan op de hoogte bent van het land Israël, dan weet u dat de berg Tabor oprijst uit de vlakte van Jezreel. En dat de hele omgeving van die berg Tabor vlak land is. Een geschikt land voor die strijdwagens. Dan moet je natuurlijk niet mee op de hellingen gaan. Maar dan moet je de vlakte voor hebben om die strijdwagens te goed te kunnen gebruiken. En u weet hoe die strijdwagens in elkaar zaten, behalve dat er natuurlijk bemanning op zat, en die waren gewapend uiteraard, waren de wielen van die strijdwagens ook nog versierd, als u het zo noemen mag, met scherpe messen.
die ronddraaiden, waar die wagens ook heen gingen en die alles wegmaaiden waar ze maar kwamen. Nou, met zo'n geweldig leger, met zo'n gevaarlijk leger, trekt Sisera dus op tegen Barak en dan krijgt Barak een nieuw bevel van de Heere. Niet dat hij die strijdwagens en die legers van Sisera nu maar moet afwachten op de flanken van de berg Horeb. Daar zouden die wagens niet kunnen komen. Maar hij krijgt bevel dat hij van de berg Tabor af moet dalen in de vlakte en zich regelrecht in het grootste gevaar moet begeven en dat de Heere hem daar de overwinning zal schenken. En zonder tegenspraak, zonder tegenwerpingen, gehoorzaamt Barak en gehoorzaamt zijn leger, de Zebulonieten en de mensen uit Naftali. Dat is de schoonheid van het godsvertrouwen. De schoonheid van mensen die als God het zegt, gaan waar hij het gebiedt en doen wat hij van hen vraagt. En dan vinden daar, onder aan de voet van de Tabor in de vlakte van Jezreel, echt worstelingen Gods plaats. En dan vindt daar echt de overwinning plaats. Ik heb de overwinning behaald, zei Rachel. Barak mag zeggen, ik heb door de hulp en met de genade van de Heere echt de overwinning behaalt. Ziet u hoe deze man uit Naftali daar vervuld is, zoals Mozes zei, met de goedgunstigheid Gods. Ziet u hoe deze stam toen gebruikt is, samen met de stam van Zebulon, om Israël vrijheid te schenken. En hoe de Heere door het gebruik maken van deze stam van Naftali bewezen heeft dat zijn zegen op die stam rust. Als een mens maar in geloofsvertrouwen zich gehoorzaam aan de Heere mag overgeven. Maar, gemeente, dan blijft het wel de schoonheid van de hinde. Wat wil dat zeggen? Ik zei u zo pas, de schoonheid van de hinde wordt het beste zichtbaar. Niet als dat dier samen met anderen loopt te grazen. Niet als dat zo rustig zijn paadje wandelt door het hertenkamp. Maar de schoonheid van de hinde is het duidelijkste zichtbaar als dat beest op de vlucht is. Dan komt de lenigheid van dat dier het beste te pas. Dan is de lenigheid en de snelheid van de hinde haar vluchtvermogen, om het zo te zeggen. Dan kan ze door deze gave, waarin tegelijkertijd iets van haar schoonheid zichtbaar wordt, dan kan ze zich door deze gevaren aan het gevaar onttrekken en zien dat ze in veiligheid komt. Laat de hinde haar schoonheid vooral gebruiken om veiligheid te zoeken en niet om ermee te pronken en niet om er zelf wat mee te worden. En laat de hinde dan ook bedenken, en daar heb ik nog geen aandacht aan geschonken, maar dat hoop ik dan nu te doen, laat de hinde dan ook bedenken dat Jacob zegt, Naftali is een losgelaten hinde. Een vrijgelaten hinde. Een hinde die uit de macht van de vijand ontkomen is. Een hinde die de strik ontweek en die nu bevrijd van de strik vrij is. Die nu weer kan gaan in alle vrijheid. En laat de hinde er dan voor oppassen dat ze niet opnieuw in gevaar komt om alsnog gevangen genomen te worden. Een losgelaten hinde. Zoals eigenlijk het hele volk Israël. En daar is de stam van Naftali dan hier de vertegenwoordiging van. Zoals eigenlijk het hele volk van Israël zo'n losgelaten hinde is. Want wat heeft God gedaan toen hij ze bevrijdde uit Egypte? Toen heeft hij ze losgemaakt uit de greep, uit de ijzeren greep, uit de wurggreep van Farao. En toen heeft hij ze door een hoge hand en door een uitgestrekte arm doen uitgaan uit Egypte. Toen werd de hinde losgelaten. Laat de hinde dan nou nooit meer naar Egypte terugkeren. Of naar iets wat net is als Egypte. Of wat net leeft als uit dezelfde beginselen als Egypte. Laat de hinde nou nooit meer terug verlangen naar toen. Want dat is een gruwel. Daarmee doet ze Gods werk, Gods verlossingswerk, Gods bevrijdende macht teniet. Daarmee ontkent ze de bemoeienissen en de zorg die de Heere aan die hinde bewezen heeft. En dan moet het volk des Heren, dan moet Naftali, dan moet Israël. En dan moet, als we doortrekken, de kerk des Heren altijd zoeken bij de gevaren vandaan te blijven. En dan hoort het bij het christelijke leven. Het hoort erbij, gemeente. Om te vluchten. Om het kwade te mijden. Om het kwade te ontvlieden. Om het kwade te haten. En daartoe geeft de Heere aan zijn kerk ook een vluchtvermogen. De hinde kan zich aan het gevaar onttrekken met Gods hulp en met de middelen die God haar verleent. Zoals we in het boek Openbaring, en dan is het beeld enigszins anders, hoewel het er dan toch nog weer wel mee verband houdt. Ik zal u dat ook hopelijk aantonen. Maar zoals we in Openbaring 12 lezen van die vrouw, die bruid, dat is ook de kerk, die van de Heere twee vleugels krijgt. En die vleugels gebruikt om te vluchten in de woestijn. Als de draak haar vervolgt en als de draak haar zoekt te grijpen. En als de draak, de duivel, zijn boze rijk haar zoekt te vernietigen. Dan mag die vrouw vluchten. Is dat laf? Nee. Dat is iets van de schoonheid die God aan zijn kerk verleent. Dat ze dapper op de vlucht mag slaan. Om bij de Heere te schuilen. Omdat ze weet, alleen daar ben ik veilig. Alleen daar waar ik gezeten ben in de schaduw van de Almachtige. Daar is mijn veiligheid. En de vlucht daarheen is een geloofsvlucht. En dat maakt de vlucht schoon met die vleugels van geloof en van gebed. En nou is het de vraag of de stam van Naftali dat beeld nou altijd vertoond heeft. Jacob heeft dat gezegd, heeft dat zo beschreven. Ja, dat is ook her en der in de geschiedenis gebleken, dat Jacob dat op goede gronden mocht zeggen, dat de Heere dat ook betoond heeft in de tijd van Barak en via Hiram. Maar is dat nou altijd het beeld van Naftali geweest? En dan moeten wij zeggen, helaas niet. Er zijn tijden geweest dat de hinde het gevaar niet heeft onderkend. En dat ze, omdat ze het gevaar niet heeft onderkend, er ook niet voor gevlucht is. En dan leg ik nog een ander verband, dat naar mijn gedachte door de schrift zelf eerst gelegd is. Hinde. Misschien is het al in uw gedachte opgekomen. Maar in het boek Spreuken wordt ook van een hinde gesproken. In het vijfde hoofdstuk. Dat is een waarschuwing, zo staat er boven dat hoofdstuk, tegen ontucht. En dan staat er als waarschuwing tegen alles wat onkuis en onrein is. Uw springader zij gezegend. En verblijd u vanwege de huisvrouw uw jeugd. Vers 18 en 19. En zeer lieflijke hinde en een aangenaam steengeitje. Daar wordt de vrouw, de getrouwde vrouw, vergeleken met zo'n hinde. En Spreuken zegt tegen die man, heb daar nou genoeg aan. En verblijd u nou in de huisvrouw uw jeugd. En zoek het nou niet bij een ander. En verlaat degene die u door de Heere gegeven is nou niet. Maar blijf haar zien zoals ge haar zag, toen ge met haar trouwde en toen ge het verbond met haar aanging. Blijf haar zien als een zeer lieflijke hinde en als een aangenaam steengeitje. En dan denk ik met u aan datgene waar dat huwelijk, dat zuivere huwelijk, het beeld van is. En dan kom ik toch bij de hinde die het beeld van de bruid is. Zo zette ik ze al naast elkaar, maar laten we het vanavond dan ook nog wat meer concreet maken. Gods bruidskerk is zo'n bruid. Zijn bruidskerk is zo'n lieflijke hinde. Zijn bruidskerk is, Psalm 45, gans verheerlijkt inwendig. Die bruidskerk is meest om haar inwendig schoon te roemen. We zongen ervan. Zoals we dat ook beschreven vinden in het Hooglied. En zoals we dat, en daar beperk ik me vanavond dan toe, ook beschreven vinden in het 16e hoofdstuk van de profetie van Ezechiël. Mag ik u het eerste gedeelte van dat hoofdstuk eens lezen? Verder geschiedde des Heren woord tot mij zeggende, mensenkind, maak Jeruzalem haar gruwelen bekend. En zeg al, zo zegt de Heere, Heere, tot Jeruzalem, uw handelingen en uw geboorte zijn uit het land der Kanaanieten. Uw vader was een Amoriet en uw moeder een Hetitische. En aangaande uw geboorten, ten dagen als gij geboren waart, werd uw navel niet afgesneden. En gij waart niet met water gewassen, toen ik u aanschouwde. Gij waart ook geenszins met zout gewreven, nog in winselen gewonden. Geen oog had medelijden over u, om u een van deze dingen te doen, om zich over u te erbarmen. Maar gij zijt geworpen geweest op het vlakke des velds, om de walgelijkheid van uw ziel ten dagen toen gij geboren waart. En als ik bij u voorbij ging, zag ik u vertreden zijnde in uw bloed. Er is niets aantrekkelijks aan dit vondelingetje geweest. En toen kwam God en ik zeide tot u in uw bloed, leef. Ja, ik zeide tot u in uw bloed, leef. En ik heb u tot 10.000 als het gewas des velds gemaakt. En ge zijt gegroeid en groot geworden. En dan gaat de Heere verder in dat hoofdstuk vertellen hoe hij voor haar gezorgd heeft. En hoe hij haar versierd heeft. Hoe hij haar kostelijke kleding gegeven heeft. Zo waart ge versierd met goud en zilver. En uw kleding was fijn linnen en zijde en gestikt werk. Gij at meelbloem en honing en olie. En ge waart gans zeer schoon. En waart voorspoedig dat ge een koninkrijk werd. Daartoe ging van uw naam uit onder de heidenen. Om uw schoonheid. Want die was volmaakt door mijn heerlijkheid. Die ik op u gelegd had, spreekt de Heere, Heere. Daar hebt u Gods hinde. Daar hebt u Gods bruid. Ze was niks. En ze zou nooit wat geweest zijn als de Heere niet eerst langs haar gekomen was en tot haar gesproken had, leef. Toen zij daar vertreden in haar bloed lag. Toen zij de dood nabij was en de zekere prooi voor het verderf zou zijn geweest. Toen kwam de Heere voorbij en in zijn ontferming heeft hij zich over die vondeling neergebogen. En heeft haar versierd met zijn heerlijkheid. Dat is haar schoonheid. Dat is de schoonheid van de bruidskerk haar inwendig schoon. Schoon door Gods heerlijkheid. En zo moest het nou ook blijven. En zo moest datgene wat in Naftali afgebeeld is als de schoonheid van Israël, zo moest dat maar steeds gevonden worden, maar het is helaas niet zo geweest. Dat zegt Ezechiël 16 ook. Want na dit loflied gaat de Heere de werkelijkheid van het heden tekenen. En dan gaat hij die bruidskerk die hij zo schoon gemaakt heeft, waar hij zijn liefde aan bewezen heeft, waar hij zijn heerlijkheid omheen gelegd heeft, verwijten dat ze het met andere mannen houdt. Dat ze van hem is afgehoreerd. En dat ze al de schoonheid die hij haar gegeven had, de grabbel heeft gegooid. Dat is de hinder die niet vlucht voor het gevaar, maar in dwaasheid het gevaar juist opzoekt. Dat is Naftali als de 10 stammen de keus maken om niet langer David te volgen en zijn huis, maar Jerobeam. Dat is Naftali als Naftali ook gaat in de weg van de zonde van Jerobeam, die Israël zondige deed. Dat is Naftali die zelfs aan de zonde tegen het tweede gebod niet genoeg heeft, maar ook de Baals nog is gaan dienen. Dat is de hinde die zich vrijwillig een prooi laat worden van het roofgedierte. Dat zijn mensenkinderen op het erf van het verbond, die vrijwillig voor de zonde en voor de wereld en voor de andere goden kiezen. Is het dan wonder, gemeente, dat we moeten lezen in het woord van God, dat het ook met Naftali verkeerd afloopt? En Ben-Hadad hoorde naar de stem van koning Asa, 1 Koningen 15. En hij zond de overste der heren die hij had tegen de steden van Israël. En sloeg Ion en Dan en Abel Bet-Maaga en het ganse Kinneroot met het ganse land Naftali. Voordat de ballingschap komt, maakt de Heere al inbreuk in de stam van Naftali. Voordat de wegvoering naar Assyrië plaatsvindt, moet ook Naftali al ondervinden dat de Heere geen ledig aanschouwer is van de boosheden die zijn volk begaat. En moet de hinde ondervinden dat de toorn Gods op haar rust. En dan kom ik het Nieuwe Testament, gemeente. Want dan gaat de geschiedenis van Naftali nog verder. De Heer Jezus heeft het meeste van zijn wonderen en het meeste van zijn tekenen verricht in het gebied dat oudtijds aan Naftali heeft toebehoord. De Heer Jezus heeft het meeste van zijn woorden gesproken in het gebied van deze stam. Matthäus 4. En Nazareth verlaten hebbende is gekomen te Capernaum, gelegen aan de zee in de landpalen van Zebulon en Naftali. Opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door Jesaja de profeet, zeggende: het land Zebulon en het land Naftali, aan de weg der zee, over de Jordaan, Galilea der volken, zeg maar Galilea der heidenen, want dat betekent het. Het volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien. En degene die zaten in het land en de schaduw van de dood, over hen is een licht opgegaan. De mooiste woorden, de schoonste woorden ooit op aarde gesproken, dat zijn de woorden gesproken door hem op wiens lippen genade is uitgestort. En die hebben ze juist in het gebied van Naftali zo overvloedig mogen horen. Het was een volk in duisternis gezeten. Het was Galilea der heidenen. De godsdienst was verbasterd. Er was eigenlijk niks meer van terug te vinden. Van de oude heerlijkheid van de hinde al helemaal niet meer. En van de schoonheid die God haar gegeven had helemaal niet meer. Een volk in duisternis. Eigenlijk net zoals die vondeling op de vlakte van het veld. Een volk waar geen heerlijkheid en geen geur meer aan is. En daar zendt God zijn zoon heen. En de woorden van Jesaja's profetie worden vervuld. Dat volk dat in duisternis ziet, mag een groot licht zien. En de hinde mag nog een keer het genadewoord van de Heere horen. Wordt de hinde dan alsnog bevrijd uit de macht van de boze? Woont daar een volk dat behalve hoort ook gaat doen? Ze vonden de woorden mooi. Ze weten nog steeds wel kunstzinnig te waarderen wat mooi is. Ze vinden dat op het grondgebied van Naftali ook, dat er nog nooit een mens gesproken heeft zoals deze mens, de Heer Jezus. Ze kunnen dat ook nog wel onderscheiden, dat hij aangename woorden spreekt, zoals ze dat in de synagoge van Nazareth ook in diezelfde buurt gezegd hebben. Maar al hebben ze er nog zoveel waardering voor gehad, en al zijn ze juist uit dat gebied soms met grote aantallen achter de Heere Jezus aangegaan, en was daar juist de grote schare te vinden die altijd in de buurt van de heiland wilde verblijven om zijn wonderen te zien en zijn woorden te horen, omdat ze het allemaal zo mooi vonden. Juist daar hebben ze naar de woorden van Christus niet gehandeld. Ze hadden er wel lof voor. Ze spraken ook wel schone woorden, die mensen daar. Maar meer niet. Meer niet. Zo vonden de preken wel mooi en boeiend. En ze stemden de waarheid wel toe. Maar ze waren alleen hoorders van het woord. En dat baat niet. En dat blijkt ook wel. Want juist over de steden in het gebied rond het meer van Galilea, en daar woonde de stam van Naftali, juist over de steden rondom het meer van Galilea heeft de Heere Jezus die ernstige woorden gesproken. Die steden die door hem verweten werden dat ze zich niet hadden bekeerd. Chorazin, Bethsaida, Capernaum. Wee u, wee u, u kunt mijn woorden wel horen, maar als u ze niet doet, dan zal het u geen nuttigheid doen. Een gemeente, dat kan ook ons gelden. Ze waren daar grotelijks bevoorrecht, daar rondom dat meer van Galilea en die hele streek. Ze waren daar grotelijks bevoorrecht, omdat ze de profeet, de allerhoogste profeet, zo lang in hun midden hadden. En omdat ze zich zo lang in dat licht dat hij liet schijnen, hebben mogen verheugen. En ze hebben zoveel van de goedertierenheid Gods mogen vernemen uit de woorden van deze zaligmaker profeet. Maar het oordeel is over hen gekomen. Zie, uw huis worden u woest gelaten. Zal Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in de dag des oordeels dan uw lieden. Gemeente, dat ga je krijgen. Als een mens onder de prediking van het woord, onder de aangename woorden van Gods genade, onder de aanbieding van het heil, misschien wel bijvallend knikt, toestemmend knikt, maar toch dezelfde blijft. En toch onveranderd van hart. En onveranderd van leven. Een mens kan verloren gaan door openbaar in zonde te leven, zonder zich te bekeren. Een mens kan ook verloren gaan door onwilligheid om de Heere te voet te vallen en te geloven. Een mens kan verloren gaan als een hoorder van het woord, die nooit een dader van het woord werd. Wee u, Chorazin. Wee u, Bethsaida. En van wie zegt de Heere dat vandaag? Van wie van ons? Hoorders moeten daders worden. En echte daders gaan beseffen wat het is om een losgelaten hinde te zijn. Mits hij niet weer op het spoor der dwaasheid treedt. Ja, dat ook. Mits die hinde niet terugkeert tot het spoor van de dwaasheid. Onthoudt u het? Degene die werkelijk daders des woords zijn geworden, weten wat dat is om een losgelaten hinde te zijn door de macht, door de goedertierenheid, door de getrouwheid Gods, door het werk van die zaligmaker, door het werk van die geest, losgelaten, bevrijd, tot een nieuw leven gewekt. Ze weten wat dat is, van het verloren liggen op de vlakte van het veld, en hem tot zich te zien komen, die tot hen zegt, terwijl zij moesten omkomen, leef, ja leef in uw bloed. En als dat zo is, gemeente, dan komen ook de schone woorden. En dan worden ze op het grondgebied van Naftali toch gesproken. Dan denk ik aan een uit die buurt, voor wie die prediking, die schone woorden van de Heere Jezus, tot eeuwige zegen zijn geworden. En die nu als antwoord op die woorden van hun zijn zaligmaker ook schone woorden mocht spreken. En dan klinkt het in die streek. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En als de Heiland deze man eens nader gaat onderzoeken, en als hij hem gaat vragen, Simon, zoon van Jona, hebt gij mij lief? Dan klinken de schone woorden in het gebied van Naftali, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. En zulke mensen uit Naftali gaan naar de hemel. In de hemel is het schoon. Daar waar straks de heerlijkheid van alle koninkrijken wordt binnengebracht. Daar is de plaats voor de eeuwig schone woorden en voor de eeuwig schone daden. De kroon leggen aan de voet van het lam. Het zingen van het loflied ter ere van het lam. Gij hebt ons Gode gekocht met uw bloed. Daar is de schoonheid, vooral de schoonheid van hem die de schoonste is. Onder de mensenkinderen. Amen. Psalm 87, het vijfde vers. Danken. Heere, wat een voorrecht was het voor Naftali om zo te mogen worden aangeduid. Wat een voorrecht was het om zo door u te zijn gemaakt. Wat een verantwoordelijkheid was het ook om zo ook te leven als een losgelaten hinde. En wat is het helaas gebleken dat Naftali niet overeenkomstig zijn stand heeft geleefd. Maar dat hij andere goden is gaan dienen en dat hij zich weer gevangen heeft laten nemen. Heren, en dat is de mens. Er is er niet één die het eigenlijk anders, er is er zeker geen één die het beter doen zal. Dat zal van ons ook gezegd moeten worden, heren. Wat een voorrecht u ons ook schenkt en wat een evangeliewoorden u ons ook geeft. We zullen nooit verder komen dan die Naftali. Hooguit bewondering, hooguit u volgen om de tekenen die gij doet en onder de indruk zijn van de woorden die gij spreekt, maar daar blijft het dan ook bij. Heren, het is nodig dat ge onwederstandelijk in ons hart werkt. Het is nodig dat u ook langskomt en tot ons zegt, leef. Het is nodig dat u ons een hart geeft dat u vreest. Het is nodig dat u ons de goede keuze leert doen, eens maar iedere keer opnieuw. Het is nodig om doorwoond te worden door uw Heilige Geest. Om echt als een losgelaten hinde, als een bevrijde hinde te leven. En het leven te besteden in uw dienst en de schoonheid te besteden tot uw eer. O God, werk dat ook als vrucht op de prediking van vanavond. Werk dat door uw Heilige Geest, opdat wij ook leren de schone woorden van Petrus na te spreken. Gij zijt de Christus. Gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Zegen uw woord, Heren, en laat uw zegen erop rusten, ook in de dagen van de week. Om Jezus wil. Amen. Psalm 150, het eerste en het tweede vers. althans heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.